Welkom bij deze podcast. Vandaag praten we over een thema dat ons allemaal op een bepaald moment in het leven raakt. Jezelf kwijtraken. Iedereen maakt het mee en de redenen zijn uiteenlopend. Misschien heb je jezelf verloren in de rouw om een dierbaar iemand, een relatie die eindigde of een baan waar je werd ontslagen. Misschien werd je buitengesloten op school, je werk of je familie om ondefinieerbare redenen. Of werd je niet gehoord in wie je bent. Ik ga hierover in gesprek met Katelijne Vermeulen, expert in systemisch werk, docent en rouwexpert. En Jan Stevens, oprichter van de Steven en trainercoach met meer dan 35 jaar ervaring. Jan schreef een boek over jezelf kwijtraken, wat inmiddels door meer dan 5000 mensen gelezen is. In deze podcast onderzoeken we wat het betekent om jezelf kwijt te raken en misschien nog belangrijker hoe je jezelf weer kunt hervinden. Jan, om te beginnen, wat versta jij onder jezelf kwijtraken en waarom denk je dat dit voor mensen zo herkenbaar thema is?
Nou, ik denk dat het een actueel thema in deze tijd is. Dit boek, het is een e-book trouwens in PDF. Er wordt elke dag verkocht, daar verbaas ik me echt over. En ja, mensen zijn dus echt op zoek naar dit soort thema's op dit moment. En ik kan dat moeilijk verklaren, maar ik kan er wel iets over zeggen misschien. Mensen hebben het gevoel, denk ik ook wel, dat ze zichzelf kwijtraken. Maar ja, wat is dat, hè? Jezelf kwijtraken. En misschien is het wel goed om eens bij de vraag te beginnen, maar wie is jezelf dan? Wat is dat dan? Heb jij daar een mening over, Katelijne?
Nou, ik vind dit wel echt een hele filosofische vraag en ik geloof dat dit nu echt de struggle is van heel ons leven. Wie zijn we zelf? En ik geloof, maar dat is denk ik ook door de ervaring, dat je jezelf moet kwijtraken. Want het zelf wat we gecreëerd hebben, eigenlijk vanuit onze kindertijd, is niet het zelf. Dat is eigenlijk dus een afspiegeling van het zelf, omdat we ons omgevormd hebben naar de omgeving waarin we opgegroeid zijn. En als systemisch werk zie ik dan natuurlijk heel erg naar de normen en de waarden van het systeem. Maar daarin hebben we nu net het zelf verloochend. En weet je, ik vind het zelf kwijtraken, ik zie dat eerder als we moeten het ego kwijtraken om het zelf en de essentie van onszelf te kunnen vinden.
Ja.
En ik geloof echt dat... Nou, dat is mijn inziens. Hè. Door ja. Niet anders kan dan door crisis en pijn.
Ja.
Omdat pijn ons wel wakker maakt om naar binnen te keren.
En wat is dan de rol van de crisis in jezelf hervinden?
Ik denk pijn... Bij crisis hoort pijn, hè. En bij crisis hoort verlies. En heel eerlijk, als je gaat kijken... Want daar begon je ook ergens mee met het verlies. In het verlies van een ander zit altijd een verlies van hetzelf. Hè. Of in het verlies van mijn baan. Of in het verlies van mijn partner, of in welk verlies dan ook, verlies ik altijd een deel van mezelf. Maar het is door mezelf te verliezen dat je uiteindelijk jezelf gaat terugvinden.
Ja.
In het verlies, weet je, het verlies dwingt je naar binnen te keren. Dat, hoe pijnlijk dat ook is, want laat ons ook heel eerlijk zijn, verlies is ook structurele eenzaamheid. En eenzaamheid dwingt, geloof ik. Nou ja, nee, er zijn natuurlijk altijd vluchtmechanismen. Maar als je het werkelijk gaat tot in de essentie voelen en beleven, denk ik dat het niet anders kan dan dat we moeten naar binnen keren. Moeten? Ja, je moet niks. Toch?
Nee. Nou, op het moment dat de crisis in je leven komt, ja, ik denk dat het zachtjes begint met knelpunten. Zo. Dus je ervaart knelpunten, maar je gaat gewoon lekker door. Je doet de ogen dicht, de oren dicht. Tot het echt een crisis wordt en dan kun je dus geen kant meer op.
Ja.
Ik leg het ook wel eens uit als structureel niet in je behoeften voorzien. Dus ik heb behoefte aan beweging, maar ik doe het niet. Ik heb een mooi zittend beroep. En dus zo op een dag krijg je rugklachten bijvoorbeeld. Nou, dan kun je naar de fysiotherapeut gaan. En die helpt jou ook, die probeert er wat aan te doen. Maar ik denk, als je een goeie hebt, die zegt, je zult toch echt iets aan beweging moeten gaan doen. Want anders dan sta je hier volgend jaar weer. En ga je dan nog door, dan wordt het een keer een crisis in je rug. Ja, dan zit je echt vast, dan kun je geen kant meer op. En ik denk dat geestelijk ook zo kan zijn.
En dan wordt het niet alleen een beweging, maar dan wordt het ook een beweging van de ziel.
Ja. Ja.
Je zult ook naar binnen moeten keren om met je ziel in dialoog te gaan en te vragen, wat wil je me nu vertellen?
Wat is er nu aan de hand?
Mm-hmm.
Ja.
En heb je ook een praktisch voorbeeld hiervan, wat je bijvoorbeeld terugziet bij mensen die je spreekt? Wat voor crisissen lopen mensen tegenaan?
Ja, dat is heel divers inderdaad. De burn-out is natuurlijk een actuele crisis in deze tijd. Zelf ben ik ook burn-out ooit geweest, behoorlijk burn-out. Dat is soms ook wel dat mensen werk doen wat toch niet bij ze past. Bijvoorbeeld?
Ik geloof een crisis vaak. De bewustwording dat je niet je leven leeft dat je eigenlijk zou willen leven.
Ja.
Dat veroorzaakt een crisis. En, want wacht, ik vind dat er twee soorten crisissen zijn. Er zijn de crisissen van buiten naar binnen. En er is een crisis van binnen naar buiten. En soms dwingt een verlies van een partner, verlies van een kind, is echt iets wat je overkomt en dat is een beweging van buiten naar binnen. Maar je eigen identiteitscrisissen of je eigen crisissen... als ik zie naar de grootste crisis in mijn leven, is mijn hartinfarct geweest. Dat heeft me totaal lam gelegd. En dat was echt een crisis waar ik van wist van... Oké, dit kunnen ze nu wel fysiek fixen. En dat hebben ze ook fysiek gefixt. Maar ik wist heel goed, als ik hier niet met mezelf naar mijn hart ga keren en ik blijf dus eigenlijk altijd presteren vanuit mijn hoofd, dan weet ik dat ik de volgende op me afroep. Wat is daar het gevolg van? Door het feit dat je met je hart dat ik met mijn hart aan de slag gegaan ben, ben ik veel emotioneler geworden. En dat betekent, ik word veel sneller geraakt en ik vind dat vaak niet fijn. Maar het is wel de verzachting van het hart wat noodzakelijk is om vanuit je hart gaan te leven. Ik denk, wil je een crisis echt aangaan, hè, dat we dan bereid moeten zijn om de maskers af te doen, dat we dan moeten bereid zijn om de mantel van... ik zeg altijd, we trekken elke ochtend onze mantel aan en daar hopen we dan impact mee te maken. Maar het gaat werkelijk, en dat vind ik de grootste crisis, het afdalen in jezelf en weten, ik moet verantwoordelijkheid nemen voor mezelf.
Ja.
Ik vond de tijd daarvoor vond ik het veel leuker, want toen kon ik iedereen de schuld geven van mijn eigen ongelukkig zijn. En een crisis dwingt om verantwoordelijkheid te nemen. Je moet antwoord geven aan je eigen innerlijke vraag, denk ik.
Maar nog even naar jouw vraag, hè, van wat kom je dan tegen, zeg maar? Ik denk, werk doen wat niet bij je past, wat je misschien wel goed kunt, maar wat niet bij je past, bij wie je bent. Daardoor komen mensen ook echt in de crisis. En dat uit zich in verzuim, kan een arbeidsconflict zijn, kan zijn dat de werkgever vindt, je functioneert niet goed. Of je loopt de finale op leeg.
Angst.
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 Of je wil voldoen, dat is een andere, aan de eisen van het systeem, zeg maar. Dat vind ik zo mooi van het woord zelfbeeld. Ik hoorde pas iemand voor de radio vertellen van dat woord dat klopt helemaal niet, want dat is geen zelfbeeld. Want als baby had je helemaal geen zelfbeeld. Dus dat is het beeld wat anderen op jou gelegd hebben.
Ja, maar als je dat dus wegzet bijvoorbeeld tegen je opvoeding en misschien zelfs wel volwassen worden, hoe zou je dat dan wegzetten?
Dat je vanuit je opvoeding ook allerlei beelden meekrijgt en vanuit school en maatschappij. En dat vind ik zo mooi. En dat schrijf ik ook in dat boek, Jezelf hervinden. Jezelf hervinden zal ook niet zonder pijn gaan. En we hebben tegenwoordig allerlei verhalen daarover.
Ja.
Ik zeg altijd, hoe Engelser, hoe beter het is, lijkt zo. Maar Anselm Kruun, dat is een monnik.
Ja.
Die heeft zo'n 120 boeken geschreven. Ik heb er heel veel. En die zegt ergens van, de traanbuis, die heb je niet voor niks gekregen.
Nee.
Hij zegt, en daarmee worden ook alle beelden van je afgewassen die anderen op jou gelegd hebben.
Ja.
Dus die traanbuis, die zit al in je. En de boosheid zit ook in je. Ik noem dat de grommende ziel. En die twee werken samen. Want die gooien die beelden er ook uit die anderen op jou hebben gelegd. Dat gebeurt alleen in de crisis.
En voor mij is woede het harnas van het verdriet. Woede is eigenlijk... Dat is makkelijk. Weet je, woede is ook iets wat meer getolereerd wordt in onze maatschappij dan het verdriet. Wij leven in een maatschappij, ten eerste. Ik vind het belangrijkste in je leven, vind ik, van een crisis, is leren ongelukkig te zijn. Want wij leren niet meer ongelukkig te zijn. Wij leven in een wereld waar we altijd moeten gelukkig zijn. Zijn we niet gelukkig en we zijn ongelukkig, hebben we gefaald. En ik vind ongelukkig zijn is een kunst. Het leren ongelukkig zijn is het leren om de emoties die je voelt niet langer te vermijden, maar werkelijk te voelen. Hè? Ook al is het verdriet, ook al is het woede, is het angst. Maar als je het niet toestaat, dan ga je het onderdrukken. En dan zie je dus dat wij in een maatschappij komen waar we veel makkelijker tot de woede kunnen. Dat wordt ook makkelijker getolereerd. Hè? Je moet eens kijken hoeveel agressie we op dit moment om ons heen zien. Weet je, om een voorbeeld te geven. Hè? Als ik momenteel zie hoe het in de Nederlandse politiek een voorbeeld wordt gegeven hoe agressie en woede wordt getolereerd. Hè? Dus je mag elkaar tegenwoordig uitschelden. God mag weten wat. Nou, daar wordt dan even een excuus over gezegd. Maar ik vind, zeker wij, ik ook op een bepaalde leeftijd, moet je iets voorleven naar een jongere generatie. En wat er nu maatschappelijk wordt voorgeleefd, is elkaar uitmaken, elkaar afbranden. Dat wordt getolereerd. Maar van het moment iemand een traan laat of geëmotioneerd is, vervolgens wordt hij belachelijk gemaakt, vind ik. En moet hij zich gaan excuseren. Ik heb verdriet. Oh, sorry hoor. Het wordt gezien als zwakte. Ja. Nu ja, ik geloof maar één ding. Hè. Wil je het ijs op je ziel laten smelten, dan zul je toch je tranen moeten laten stromen. En woede wordt veel meer getolereerd. Daarmee zien we ook zoveel agressie, denk ik. Ja. Terwijl misschien moeten we eens een beweging maken naar het verdriet.
Maar ik vind boosheid ook een functie hebben.
Dat vind ik ook.
Ja, het zit er niet voor niks.
Nee.
Dus het geeft ook iets aan over een grens.
Dat is het.
Dat, hè?
In woede kunnen we eindelijk zeggen nee.
Maar de vraag is, hoe ga je ermee om? Ja. En hoe uit je dat op een goede manier?
Ja. Ja. Weet je, ik denk omdat er verwarring bestaat tussen woede wordt heel vaak gelijkgesteld aan agressie. Maar woede en agressie zijn totaal verschillende dingen. Ja. Agressie is nu net onderdrukte woede. Maar in godsnaam, als ik mijn woede niet meer kan voelen, dan voel ik mijn behoefte niet meer.
Nee.
En weet ik ook niet meer tot waar iemand mag of kan gaan.
Ja. Maar zit jezelf kwijtraken dan ook niet in dat we vaak niet weten hoe we met emoties om moeten gaan?
Ja. Ook, en ook in coping, denk aan in je hoofdleven. Je gaat lekker rationaliseren en redeneren. Dus je staat heel ver van dat gevoel af, dat onderdruk je. En dan, ik zeg altijd, het leven moet niet beredeneerd worden. Het mag geleefd zijn. En daar hoort dit ook bij.
En ik denk dat we daar al met onze kinderen mogen mee beginnen. Waar onze kinderen nu nog altijd klaargestoomd worden voor rekenen, taal. Dat ik denk, jongens, leer onze kinderen eerst eens leven. En dat bij leven horen emoties en bij leven hoort ritme. En het ritme van het leven is een pendel en dat gaat niet alleen over succes en gelukkig zijn. De andere kant moet ook beleefd worden om centraal te kunnen leven.
Ja, en stel nu dat je het zo ziet als je wordt dus geboren, er gebeurt van alles. Dus je hebt normen, waarden, overtuigingen die je meeneemt, maar die misschien niet helemaal van jou zijn. Je ontwikkelt bepaald overlevingsgedrag. Hoe kom je dan weer bij jezelf?
Door de crisis.
Door de crisis. We zijn het eens, hè?
Ja, we zijn het wel eens.
Ja.
Nou ja, weet je hoe dat ik dat zie? Dan moet ik het toch heel even terugkoppelen naar vanuit mijn achtergrond als godsdienstwetenschapper. Kijk, als ik dat verhaal, het paasverhaal, lees, hè, dat vind ik de fundamentele crisis. Je moet in die grot, je moet je afsluiten van de wereld om getransformeerd naar buiten te komen. En dat vind ik een beetje in dit moment, hè, dat heel veel oplossingen buiten onszelf worden gezocht. En dat heb ik ook gedaan. Hè. Ik zeg, er is niemand met zoveel zelfhulpboeken boeken in huis, met cursussen. Als ik al mijn diploma's, mijn kinderen zeggen het altijd, dan valde door de kist. Hè, omdat ik zocht heel mijn leven, maar altijd buiten. Ja. Terwijl er is niemand die de hunkering van de ziel zo goed kent dan jezelf.
Maar wat betekent het dan als je naar binnen keert? Wat is dat dan?
Eenzaamheid.
Ja, dan in taal is dat, je komt jezelf tegen, denk ik ook. Ja. Ja.
Je staat met de rug tegen de muur.
Een zelfconfrontatie.
Ja.
Maar betekent het dan dat we nu te veel of te weinig alleen durven zijn?
Alleen zijn, ons ongemakkelijk voelen, vinden wij moeilijk. Geconfronteerd worden met, wij noemen dat negatieve gevoelens. Hè?
Wij vermijden pijn.
Dat is ook een oordeel.
Ja.
Want ik denk niet dat het negatieve gevoelens zijn.
Het zijn gevoelens.
Ik zeg altijd, gevoelens wijzen je de weg.
Ja.
Dus als je gefrustreerd bent, dat leg ik uit als je maakt je druk over iets waar je geen invloed op hebt.
Ja.
Dus laat het los.
Ja. En nu terwijl ik het zeg, denk ik wel in Gods naam, maar want houdt dat ooit op? Nee, ik vind dat echt, ik word nu morgen 64.
Is dat zo?
Ja.
Ja. Nou, vast gefeliciteerd.
Met oudjaren. Ja. Het houdt nooit op. Dat betekent, in welke fase, dat merk ik ook, welke fase in je leven, of je nu 30er bent, of 20er bent, of 40er bent, elke leeftijd dwingt je op een bepaald moment om naar binnen te keren. Ja. En natuurlijk het naar binnen keren op mijn leeftijd is een ander naar binnen keren als naar 30ers. Maar ik geloof niet dat nog iemand in de aankomende tijd eraan voorbij kan gaan om naar binnen te gaan.
Maar als je dat in de tijd weg zou moeten zetten, wat is dan het verschil tussen jezelf kwijtraken als je 30 bent en als je ouder wordt? Wordt dat dan? Kun je daar woorden aan geven?
Kijk, het leven kent een cycli, hè? Elk mens heeft een cycli. En die cycli ligt tussen de 7 en de 9 jaar. En als je je cycli doorhebt en je weet van, oh ja, maar wacht eens even, als ik nu dan op een afstand naar mijn leven ga kijken. Eigenlijk moet je in die zin gaan kijken, wat is nu de eerste intense ervaring geweest met impact? Dan kom je op een leeftijd. En dan tel je die met 2 en dan komt er een cyclus. Dan zie je dus dat in die cyclus kom je telkens opnieuw in een thema van jezelf terecht. En bijvoorbeeld, ik zie dat mensen, dat zie ik in de praktijk, een universum, een thema hebben wat eigenlijk telkens, hè, bij de ene is het verlating, bij de andere is het tekort, bij de andere is het verlies. Ieder mens heeft een thema. Maar wanneer je dat thema gaat doorgronden, dan weet je dus, bij elke pijn kom je in een diepere laag van jezelf. Dat klinkt nu eigenlijk wel heel cliché, vind ik hoor, maar ik kan dat niet anders verwoorden.
Nee.
En jij?
Of ik het anders kan verwoorden? Nou, ik denk dat dit soort woorden nooit in beton gegoten zijn. Dus neem het woord loslaten. Dat is anders dan als je 30 bent, dan wanneer je 60 bent of wanneer je 80 bent. Dat krijgt andere betekenis, ja. Andere inhoud. En ik denk met jezelf kwijtraken, jezelf verliezen. Want dat woord, dat klopt denk ik niet.
Nee.
Want ook al heb je het gevoel dat je jezelf kwijt bent, dit is ook jezelf. Zo. Dat ongemak en die onvrede en dat verwarring misschien. Misschien wel paniek zelfs, dat je echt het gevoel hebt, ik ben de weg helemaal kwijt. Dat is ook jouzelf op dat moment. Dus het is wel taal om mensen iets duidelijk te maken, maar ik denk wel dat dit bij jezelf hoort. En achteraf, ik ben mezelf ook kwijtgeraakt. Ik ben burn-out geweest. Ik ben op het suïcidale af geweest. Dat is 25, 26 jaar geleden. Maar het heeft me ook gemaakt wie ik nu ben.
En wat zijn dan de dingen die je daaruit gehaald hebt? Als je dat in essentie samen zou moeten vatten?
Ik denk dat dat dal zo diep was, dat ik zeg wel eens tegen mensen van, ik hoor en ik versta waar jij nu bent. Maar dat lukt alleen omdat je er zelf ook bent geweest.
Ja.
Ja.
En wat daarin heeft het ook gemaakt dat je anders in het leven bent gaan staan? Of andere keuzes bent gaan maken?
Andere keuzes, maar ik denk ook vooral veel meer luisteren van, wat is je gevoel? Waar liggen jouw behoeften dan? Dat hebben wij op school niet geleerd, ik niet.
Ik ook
inderdaad
niet.
Rekenen, taal, aardrijkskunde. Je moest in die tijd leren waar België lag en waar Hogeveen lag.
Ja, dat is toch al vast.
Ja, dat is wel een grote city natuurlijk. Ja, dat moest je allemaal leren. En Stef Bos heeft daar zo'n mooi liedje van, toch? Over als je je diploma haalt, nou, dan kom je er wel.
Dat is het. Dat nu het leven?
Nou, dat is gewoon niet zo. Nee.
En hoe is dat voor jou als je terugkijkt op persoonlijke vlak?
Nou ja, wanneer ben ik mezelf echt voor het eerst kwijtgeraakt? Dat was als ik 18 was en toen anorexia kreeg en in de psychiatrie terechtkwam. En toen dacht ik ben gek. En nu denk ik, eigenlijk was ik heel normaal. En het gaat er dus bij mij een beetje over. Ik denk dat dat ook echt wel het begin is geweest van wat ik nu doe. Ik ben op een bepaald moment, de eerste keer ben ik opgenomen in een gedragstherapie en later in een psychotherapie. En toen ben ik een jaar opgenomen en toen wist ik, dit is wat later als ik groot ben, wil ik dit gaan doen. Want daar ben ik gered. Waarom? Omdat ze daar niet keken naar het symptoom, maar ze keken werkelijk van, wat is nu de oorsprong? En dan zie je dus dat, en dat vind ik ook in de huidige tijd, worden zoveel met ADHD, iedereen krijgt een etiket opgeplakt, maar het gaat niet over de etiket, het gaat over de oorsprong. En waar komt het vandaan? En dan kan ik niet anders zeggen, en dat klinkt heel zweverig, maar dan zal het toch tot de essentie van de ziel moeten gaan. En ik was toen 18, maar ik weet wel dat de aanzet is geweest van een hele zoektocht in mijn leven naar wat is nu de essentie van het zelf, maar wat is nu ook de essentie van het leven. En dat maakt, ik kan niet oppervlakkig leven. Ik zou willen dat ik het kon. En tegelijkertijd, wat ik op dit moment zie, is, en dat, daar heb ik het al vaak over gehad, is de illusie van de maakbaarheid van het leven. Wij worden zo geprogrammeerd alsof wij ons eigen leven kunnen maken. Als er nu niks te maken en niks te fixen valt, is het leven. Wij realiseren ons niet dat in één seconde ons leven in één keer een 180 omwenteling kan maken. Door één telefoontje, door één bericht. En die illusie, daar zie ik die jongeren op vastlopen. Van, oh, alles is maakbaar, alles is haalbaar. Wanneer het niet haalbaar is, ligt de oorzaak ook nog eens altijd in jezelf. Dan heb je gefaald. Dat ik denk, als er nu iets niet te fixen is, dan is het het leven. En daardoor zie je ook heel vaak levensangst. Hè? Want iedereen denkt, er is doodsangst. Nu ja, ik zie dat de levensangst fundamenteeler is dan de doodsangst. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar de andere, wat wij ook vergeten, is dat wij al volmaakt zijn. En perfectie is iets anders dan volmaaktheid. En pas wanneer we eigenlijk de hergeboorte van onszelf kunnen vieren, weet je ook dat die crisissen nodig zijn om telkens een verdieping in jezelf, denk ik dan, te verrijken. Is dat het antwoord? En dat je nooit alleen staat in die tocht met jezelf. Eenzaamheid, hoe eenzaam je ook bent, je bent nooit alleen eenzaam.
En zie je de maakbaarheid ook terug? Ik denk überhaupt in zelfontwikkelingsland. Gaat het altijd over jezelf hervinden?
Ik zie de maakbaarheid wel terug. Heel erg wel, denk ik, ja. Dus inderdaad, als jij die opleiding hebt gedaan, je hebt carrière gemaakt, dan is het alsof dat allemaal maakbaar is. En je zegt, ik vind dat je dat mooi zegt. Hè? Eén telefoontje en je leven staat op de kop. En ik heb dat boek gelezen van De Keuze. Dat gaat, ik weet de schrijver zo niet eens. Dat gaat over die mevrouw die uit Auschwitz is gekomen, dat overleefd heeft. En dan heeft zij ergens een hoofdstuk. En dat is de vraag van waarom moet mij dit overkomen? Ja. En haar antwoord is, ja, waarom jou niet? Jij kan ook in echtscheiding terechtkomen. Je kan een kind verliezen. Ja. Je kan kanker krijgen, alles. Ja. Zo, dus wie meen je wel dat je bent, dat jou dat niet zal kunnen overkomen? Klopt. En dan staat je leven op de kop. Ja, dan is er crisis.
En inderdaad, en dan wordt er heel erg gezocht naar oorzaken. Hè, van wat heb ik verkeerd gedaan? Wat moet ik anders doen? Terwijl ik denk, dat is niet de bedoeling van het leven. We doen nooit iets verkeerd. Ja, weet je, systemisch gezien is er één ding echt not done, en dat is iemand van het leven beroven. Dat echt waar, dat ben je gelinkt met het andere systeem. Maar voor de rest is alles een verzinsel dat het... Dat, ja, natuurlijk kunnen wij verkeerde dingen doen, maar zelfs de verkeerde dingen doen heeft nog vaak in oorsprong niet de intentie om het verkeerde te doen.
Maar wij worden in deze tijd ook snel gediagnosticeerd.
Ja, direct.
Dus als je hulp vraagt, dan krijg je meteen een diagnose.
Ja.
Dan komt er een heel traject. En voor je het weet, dan heb jij morgen dit of dat. En ik sprak pas met een directeur van een GGZ. En die zei, ik word soms ook horensdol van al die diagnoses die men stelt.
Ja.
Ze zegt, soms is het ook zo dat het goed is dat je gewoon een hond neemt.
Ja.
Dan heb je een structuur, je krijgt je beweging en je kunt nog knuffelen ook.
Ja, dat is waar. Dat is soms altijd blij.
Dat is soms een betere oplossing dan 20 gesprekken bij de psycholoog.
Dat is inderdaad waar.
Maar kan het ook nog zijn dat we te veel zoeken naar onszelf?
Ja, dat is wel de doorgeslagen variant in deze tijd,
dat
vind
ik. Zo? Maar dat heeft ook in mijn beleving te maken met de maakbaarheid van deze tijd.
Ja.
Van, als je dit, en dat is ook mijn allergie wel een beetje, denk ik, tegen alles wat ik voorbij zie komen, ook op LinkedIn en op Facebook en zo. Doe dit en je fixt het.
Ja.
Er valt soms niks te fixen. Zijn in deze wereld is gewoon soms zijn in deze wereld, met wat dat er is. En we hebben altijd de neiging dat er iets moet gefixt worden om ons heen, in ons, terwijl er soms niks te fixen is.
Ja, wat we eigenlijk doen is We willen onszelf zijn. Daar zijn we heel erg naar op zoek. Maar eigenlijk drijft het ons soms verder weg van wie we zelf zijn. Ja.
Ik denk dat je daar zoveel mee bezig kan zijn. Dat je verward raakt. De weg kwijt raakt.
Ja. En ik geloof inderdaad dat wij allemaal streven om iets of iemand te zijn. Waardoor we vergeten te zijn.
Ja, want je bent al.
Ja. Ja. En wie ik ben... zie ik heel vaak, dat zie je maar terug in de reflectie van de relatie met anderen.
Ja.
Want zijn in deze wereld, hè, dat zei Heidegger al, hè, wat is zijn in deze wereld? Zijn in deze wereld is in verbinding zijn met de anderen om jezelf te leren kennen. Want pas in de relatie met de ander kan ik mezelf leren kennen.
Kijk, en labeltjes spelen soms een rol. Ik sprak deze week met een mevrouw die bijna 50 is. En... die kwam erachter op haar 40ste dat ze hoogbegaafd is. En waardoor kwam ze daarachter? Omdat ze een kind had, heeft wat hoogbegaafd is. Zo. En daardoor is ze beter gaan begrijpen wat er in haar leven is gebeurd. Want op school werd ze niet gezien. Er werd zelfs geprobeerd om haar op de lomschool te krijgen.
Ja, dat klopt.
Terwijl ze later de universiteit heeft gehaald.
Dat is waar.
Ja. Nou, dan word je niet gezien in wie je bent... En dan kun je denken, nou, ik ben heel dom of ik kan niet zo goed meekomen. En als je je later dan wel zelf beter gaat begrijpen... dan ga je ook mensen opzoeken die daarbij passen. Zodat je wel gehoord en gezien bent.
Dus eigenlijk als je nu zegt, is er een weg terug naar jezelf? Ja, er is volgens mij maar één weg terug naar jezelf... is te vergeten wie je eigenlijk bent en wie je, tot wie je gemaakt bent... door de omgeving zoals ze jou gemaakt hebben... Want wij zijn ons heel erg gaan vervormen naar onze omgeving in ruil voor de liefde.
Ja.
En jezelf terugvinden is dus eigenlijk het lef hebben om... het is het heel, heel dubbel hoor, want ik kan niet zonder de liefde van de ander. Maar ik zal toch de liefde van de ander me moeten ontzeggen om de liefde voor het zelf terug te vinden.
Ja.
Maar kun je dan zeg maar ook concreet bijvoorbeeld uitzoeken van... nou, dit zijn overtuigingen die ik heb meegekregen, maar ben ik het daar wel mee eens?
Ik denk in de crisis gebeurt het toch. Zo heb ik dat wel gevoeld en ervaren. Dat elke overtuiging die je hebt, dat je die weer vastpakt en zegt, is dit nou van mij? Of is dit nou wat me is aangedragen? En wat wil ik daar nou mee? Ja. Zo. Je kunt er ook nieuwe inhoud aan geven. Mijn ouders hebben niet iets verkeerd gedaan.
Nee.
Helemaal niet.
Nee.
Die hebben ook gedaan wat in hun vermogen lag. En die gaven ook mee wat ze zelf hebben geleerd.
Ja.
Nou...
Ja. Weet hoe ik het zie?
Straks wel.
Geloof jij nog in Sinterklaas?
Nee.
Nee.
Nee,
maar alle andere rest, wat dat je toen geloofde over jezelf... dat geloof je nog altijd en daar handel je nog altijd naar. En exact hetzelfde dienen we te doen, denk ik. En dat zit zo in ons onbewuste dat we er ons niet van bewust zijn. Maar we moeten echt leren vergeten hoe we zijn geprogrammeerd... om onszelf terug te vinden...
Ja.
En inderdaad, wat je zegt, ouders doen wat ze kunnen. Met de echte, als je ziet wat een liefde er in het systeem zit, daar word ik elke dag weer ontroerd door. Maar die liefde die is zo beperkend ook, dat we dus uit liefde voor het systeem eigenlijk vergeten zijn wie we in essentie zijn.
Ja,
ja dus uit liefde vergeten we
om
onszelf te zijn.
Echt waar.
Ja, maar hoe kom je van Sinterklaas af? Professor Kuiter die zegt... Hij zegt, ik kwam er vanaf toen ik het Sinterklaaspak zag hangen op zolder. Dus in de crisis zie je opeens het Sinterklaaspak hangen.
Ja, inderdaad. Dat klopt. Dan zie je dus dat achter Zwarte Piet ook meer zit.
Ja. Ja.
Ja, en als afsluitende vraag, stel nu dat het gaat over jezelf hervinden. Wat is dan een weg die je kunt bewandelen om jezelf te hervinden? Wat kun je dan doen?
Ja, dat... Ja... Dat is, vind ik altijd een ingewikkelde vraag. Mensen vragen mij soms ook, hoe kom je dan dichter bij een gevoel? Nou, dat is nou net een vraag vanuit het hoofd. Dus ik denk dat je er zo wat minder goed komt. Dus wat kun je doen? Dat vind ik een lastige. Ja. Het is een proces, denk ik, waar je doorheen gaat. En ik denk, ik dacht net toen jij dat vertelde, toen dacht ik aan het woord authentiek. We willen graag authentiek zijn.
Echt zijn.
Maar authentiek zijn, is ook, daar is het dus ook moed voor nodig.
Ja.
Zo.
Dat had ik ook. Het is de moed. Het is de moed hebben om naar binnen te keren en te ontrafelen een beetje hoe je in elkaar zit, zonder te vervallen in het navelstaren. Want dat vind ik ook het gevaar. Ja. Van dat je zo gaat navelstaren en alleen nog met jezelf bezig bent. Maar ik denk juist, om jezelf terug te vinden, doe je dat in de verbinding met anderen. Maar het is ook wel een beetje vergeten, alles wat je geleerd hebt, denk ik.
Ik heb een anekdote misschien.
Ja.
Ooit werd ik gevraagd bij een gemeente. Wel, er werden 3 bureaus uitgenodigd. En men vroeg naar de training authentiek leiderschap. En toen zeiden ze, wat is jouw visie daarop? Ik zei, nou, ik denk niet dat je authentiek wordt op de training.
Nee.
Ja, maar hoe dan wel? Ik zei, nou, dan moet je eerst eens een pak slaag hebben gehad in je leven. En dan heb je kans. Maar jullie begrijpen denk wel dat ik die opdracht niet heb gekregen.
Nee, maar als we het samenvatten, gaat het dus heel erg over het leven, durven leven. Een crisis aan, durven gaan.
En mededogen met jezelf.
Ja.
Ik zeg vaak, hè, weet je wat ik het allerbelangrijkste heb gevonden in mijn leven? De moeder en de vader worden die ik zelf heb gemist. En dat gaat over 2 complementaire energieën. En want hoe goed je ouders ook zijn, ouders kunnen nooit 24 uur op 24, 7 dagen op de 7. En ieder van ons draagt gemiste ouders in zich. En als het dan gaat over de moederenergie, gaat het over de ondersteuning van ik ben oké. En als het gaat over de vaderenergie, gaat het heel erg over ik doe het goed. Het is al goed. En ik denk dat misschien dat wel het allerbelangrijkste vind ik in mijn eigen leven, is met zachtheid en mededogen naar jezelf gaan kijken. Want wij kijken altijd met zo'n kritische bril en blik naar onszelf, waardoor we onszelf voortdurend afkeuren. En afkeuring, hè, dat leidt niet tot een crisis, maar dat leidt tot afwijzing. En afwijzing, dat geloof ik nu echt, of dat nu afwijzing in het zelf is of buiten het zelf, dat doodt de ziel. Dus met mededogen en respect en empathie naar jezelf gaat kijken, met een bepaalde verzachting, ik denk dat dat eigenlijk het terugvinden is van het zelf. Van niet meer met die bril van oordelen en kritiek, maar eerder met de bril van, hey, het is al genoeg, je bent al genoeg en het is goed.
Ik mag zijn zoals ik ben. Ja.
En ik mag zijn.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is van deze podcast. Om dat zo samen te vatten.
Dank je wel.
Dank je wel.
Dank je wel.